Jouwstad. Jouw radio.
Amsterdam FM.
En weer is alles nieuw voor me. Gebruiken, gebaren, geloven. Hoe meer onderscheid je tussen mensen ontdekt, hoe duidelijker je ziet dat ze in wezen allemaal gelijk zijn. Zoveel eigenaardigheden zijn niets anders dan verschillende uitingen van hetzelfde gevoel. Het is of ik het dwars doorheen heb leren kijken en alleen nog zielen zie. Uit De Zwarte met het Witte Hart van Arthur Japin.
Ja, welkom bij onze Boekenman van A tot Z. Mijn naam is Eline Ronner en vandaag hebben bibliothecaris Leo Willemsen en ik het over schrijver en acteur Arthur Japin. Zojuist hoorden we al een klein stukje uit een boek waar hij mee gedebuteerd is, De Zwarte met het Witte Hart. En binnenkort wordt er ook wordt eerst een boek van Japin verfilmd, hè?
Ja, dat vertelde hij me.
Ja.
Het was volgens mij een schitterend gebrek.
Inderdaad, ja. Ik las dat Erwin Olaf, de fotograaf, dat hij binnenkort zich gaat storten op zijn eerste regiedebuut. En inderdaad, een verfilming van het boek Een Schitterend Gebrek. Nou, Een Schitterend Gebrek, dat vertelt over Giacomo Casanova en zijn relatie met Lucia. Dat was zijn eerste grote liefde blijkbaar. En Lucia die verliet hem plotseling. En in het boek komen ze elkaar dan veel later in Amsterdam weer tegen. En dan gaat Lucia helemaal gesluierd door het leven en dan gaan wij ontdekken waarom Lucia is weggegaan en vervolgens een gesluierd leven heeft geleid.
Het ook wel bijzonder dat het uitgerekend het regiedebuut van Erwin Olaf dan wordt. Hè?
Ja, toch wel weer heel bijzonder, hè?
Ja, want hoe kiest, dan betekent dat Olaf dus ook heel veel voelt voor het werk van Arthur Japin, hè?
Ja.
Want anders doe je dat niet.
Ja, in het interview daarbij zei Erwin Olaf dat hij meteen de beelden zag bij dat boek. Dus dat hij dacht, nou daar wil ik een film van gaan maken.
Ja, Casanova in Venetië. En dan Olaf. En, Casanova natuurlijk een extreme vrouwenliefhebber. Nou, dat kan je van Olaf ook zeggen en wie niet zeggen natuurlijk. Hè?
Ja, inderdaad, naar van Japin ook overigens.
Ja, ja.
Dus, ja.
Ik denk dat het een bijzondere film kan worden. Alleen al dat natuurlijk Olaf ook een onvoorstelbaar goed gevoel voor beelden heeft.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het wel heel bijzonder gaat worden. En Japin die gaat overigens ook zelf het scenario schrijven voor deze film. Dus die gaat dan zijn eigen boek verder nog weer bewerken.
Dat hoor je ook niet veel. Hè? Want vaak zijn schrijvers een beetje afkerig ervan om hun eigen boeken te gaan verfilmen. Of laten zich er helemaal buiten. Hè? Jan Wolkers zei dat, ze doen maar. Maarten Hart zei dat ook altijd, ze doen maar. Anderen willen juist weer maximale betrokkenheid. Nou, ja, Japin. Ik weet nooit of je Japin moet zeggen of Japin. Ik ben er niet uit.
Ja, ik geloof dat hij zelf Japin zegt.
Oh, dan dus zullen wij dat ook maar doen.
Ja, doe ik dan ook maar eigenlijk. Ja, ja, nou, het toont wel dat iemand wel van heel veel markten thuis is. Want hij ging naar de toneelschool. Mm-hmm. Hij studeerde nog eventjes Nederlands. En uiteindelijk heeft hij de Kleinkunstacademie afgemaakt. En dan was ook nog best wel een succesvol acteur.
Ja, tot in de soaps aan toe. Hè. Hij voelt zich over het algemeen nergens te beroerd voor.
Nee, echt tot aan de Nationale Opera heeft hij gezongen. Maar hij heeft ook in een soap als Onderweg naar Morgen gespeeld.
Ja, ja.
Draait hij allemaal zijn hand niet voor om.
Nee, dat vind ik ook wel weer mooi. Misschien komt het ook wel omdat je op een gegeven moment gewoon geld nodig hebt. Dat zou kunnen, maar daar is ook niks verkeerds aan hoor.
Nee. Ik bedoel, ja, als acteur moet dat denk ik wel.
Ja.
Dat je ook af en toe dat soort dingen er tussendoor doet.
Ja. Maar heb jij nou bijvoorbeeld begrepen, hij debuteert ergens. Hè? De Zwarte met het Witte Hart is zijn eerste grote beroemde boek. Daarvoor heeft hij wel eens wat gepubliceerd. Daar heeft niet veel succes mee gehad. Op een gegeven moment, vanaf dat boek zie je, vanaf De Zwarte met het Witte Hart, gaat er een bron, gaat helemaal open, hè?
Dan komt het inderdaad helemaal los, ja.
En is hij toch al in de 40. Dat is voor veel romanschrijvers echt laat, hè?
Absoluut.
Dus ik ben toch heel benieuwd, ben niet achtergekomen of dat nou gewoon komt door het succes. Dat hij dacht van, ja, nou heeft het zin dat ik al die verhalen die ik in me heb kwijt wil. Of ja, dat hij ook dacht, nou ja, nu ben ik vrij om te doen wat ik wil. Hè? Door dat het succes is hij financieel onafhankelijk geworden, denk ik.
Ja.
En gaat hij werkelijk. Elk boek van Japin is een gebeurtenis in de Nederlandse literatuur.
Ja, precies. En hij schrijft ook heel gedisciplineerd. Volgens mij is toen in de jaren 80 een knop bij hem omgegaan. Heeft hij bedacht, nou nu ga ik echt maar helemaal wijden aan het schrijverschap. Mm-hmm. Toen is hij ook begonnen aan De Zwarte met het Witte Hart. Is er nog een tijdje geduurd voordat het uitkwam, ook dat boek. Ja. En hij schijnt ook trouwens heel gedisciplineerd te schrijven. Hè? Iedere dag van 10 tot 4 zit hij te tikken.
Ja, nou dat is wat je bij de echte schrijvers ook altijd aantreft. Hè? Dat ze het letterlijk als een beroep opvatten. En of ze nou inspiratie hebben of niet, dat beroemde idee erachter, dat geldt voor hun niet. Hè? Heb je wel eens gehoord, je had een beroemde Engelse schrijver. Die wist het ook niet elke dag, maar die publiceerde zich wezenloos. En hij zei, ja, ik begin gewoon elke dag. En als ik het niet weet om 7 uur, dan schrijf ik alleen mijn naam maar op tot er iets komt.
Ja, dat is ook een manier. Nou, misschien heeft het bij Chopin ook wel langer geduurd voordat hij echt zich helemaal geen wijde aan het schrijverschap. Omdat zijn vader was natuurlijk ook schrijver, die was toneelrecensent. Dat was niet zo'n prettige man, heb ik begrepen. Ik kan me voorstellen dat je dan toch niet denkt van, nou gut, joepie, ik word schrijver.
Nee, dat zou zeker kunnen. Zijn vader zat ook een beetje in het genre wat hij in het begin ook heeft uitgeoefend. Hè? Want hij was ook nog een soort SF-schrijver. De naam Bert Chapin was in de jaren 50, 60 bij SF-liefhebbers in Nederland niet onbekend. En of die zich Bert noemde, ben ik vergeten trouwens. Maar ik zie die omslagjes van die boekjes uit die tijd nog wel voor me. Maar zijn vader heeft ook, is ook een afschuwelijk aan zijn eind gekomen. Hè? Hij is zelf gekozen dood.
Ja, ja, inderdaad. Heb je trouwens wel eens wat werk dan gelezen ook van de vader van Arthur Chapin?
Ik denk van wel. Maar het heeft niet, omdat ik geen SF-lezer ben, ben ik er ook denk ik niet veel verder mee gekomen. Ik denk dat ik wel eens in tijdschriften voor jongeren en zo verhalen van zijn vader gelezen heb. En Arthur is daar dan zelf ook nog mee groot geworden in een zekere zin. De Magonische verhalen, hè? Mm-hmm. Die zijn later wel weer heruitgegeven op de vleugels van het succes.
Ja, want het schrijven ze nou een beetje hetzelfde of is daar echt helemaal, zie je helemaal niets?
Nee, weet je, wat Chapin ook doet, Arthur, is historisch roman schrijven. En SF is eigenlijk de andere kant van de historische roman op, hè?
Ja.
Alleen kan je bij historische romans nog documenteren. Daarna laat je je fantasie, als het een roman is tenminste, laat je je fantasie een beetje gaan. Bij SF kan je eigenlijk niet echt documenteren.
Nee, is het allemaal fantasie eigenlijk. Ja.
Nou ja, en documenteren, dat doet Arthur echt enorm goed. Dat kan je ook, ik zie hier de roman Vaslav vormen. En als je dan achterin kijkt, daar is weer een bronnenlijst in opgenomen. Ja, voorbeeldig bijna.
Ja, dat moet wel. Hè? Want hij pakt inderdaad heel vaak, heeft hij de neiging om een historisch iets te pakken. Het verhaal van Casanova, Vaslav, het verhaal van de 2 Ghanese prinsjes. Dat ook eigenlijk een waar gebeurd historisch feit is. En daaromheen gaat hij dan een roman schrijven. Terwijl het is geen historicus. Nee. En ik ben zelf ook geen historicus, maar het ziet er allemaal wel, het leest allemaal alsof het echt wel klopt.
Ja.
En dat je echt afvraagt, wat is nou waar en wat is nou niet meer waar?
Ja, je kan eigenlijk altijd wel bedenken bij boeken die zo gauw ze iemand sprekend opvoeren, is het niet waar. Want ja, niemand heeft die prinsjes horen spreken. Als dat wel zo is, dan is het ook weer opgeschreven en dan weet je het eigenlijk nog niet, want het is nooit een letterlijke weergave.
Nee.
Gelukkig niet.
Nee, precies. Maar wat ik wil aangeven, dat het lastig is om dan aan te geven waar beleving, de fantasie van Chapin begint en het historische, de documentatie ophoudt.
Ja, dat is een groot probleem bij elke historische roman. En, met name Helle Haase heeft dat enorm aangepakt. Hè. Die haar bronnenonderzoek is zo diepgravend altijd geweest dat je wel zeker wist dat alles wat erin stond klopt. Alleen wat er omheen bedacht werd, de gesprekken met name, de gedachten van de personen, die werden eigenlijk ontleend aan wat zij dacht dat uit de bronnen sprak. En ik denk dat je op die manier wel aan een verantwoorde historische roman kan komen.
Ja. Heeft hij eigenlijk nog andere thema's die hij vaak kiest, behalve historische verhalen?
Ik heb een ik denk ook wel een beetje het thema van de liefde. Hij heeft daar ook wel veel uitspraken over. Relaties. het niet geaccepteerd worden. Dat, wat je net al uit die ene citaat hoorde. Dat zit er wel vrij sterk in. Ik ken niet genoeg van hem om daar echt eerlijk een antwoord op te geven. Maar misschien heb jij nog een ander thema in je hoofd.
Ja, dat niet geaccepteerd worden schijnt wel een wat universeel thema te zijn. Dat in veel boeken weer terugkomt. Dat heeft waarschijnlijk te maken ook met... Hij heeft een hele vervelende jeugd gehad. Mm-hmm. Niet alleen zijn vader was een onprettige man. Maar hij werd ook heel erg gepest op school.
Ja, dat zal waarschijnlijk wel door zijn homoseksualiteit zijn gekomen.
Ja, misschien. Hij paste daar gewoon niet zo lekker in de klas en werd echt getreiterd. En zowel verbaal als fysiek moest hij het flink ontgelden. Ja. Daar heeft hij nog heel lang heel veel lasten van gehad.
Ja, volgens mij heeft hij dat helemaal voorbij. Nu is dat weg. Want als je kijkt naar niet-acceptatie, hij leeft samen met twee andere mannen in één huis. Dat beschrijft hij heel uitgebreid in zijn dagboeken, zoals dat gaat met wonderen. Dat is zo'n boek wat je dan weer moet zoeken op een andere afdeling bij de bibliotheek, omdat het geen roman is. En nou ja, hoeveel mensen durven daar nou echt openlijk voor uit te komen? En ook het gemak waarmee hij daarover schrijft, vind ik heel bijzonder.
Ja, nou misschien dat hij dan ook juist van zijn anders zijn, want een bijzondere man is het zeker. Ook wel zijn kracht heeft gemaakt, het was eerder zijn zwakte. En...
Ja. Ja, dat denk ik zeker. Dat hem heel goed gelukt is, want... Hij leeft al heel lang samen met Lex Jansen, dat kunnen we ook rustig zeggen. Dat staat ook in al zijn boeken. En dan komt er ineens een jonge Amerikaan langs. Ergens ontmoet hij die. En ik geloof dat hij een week later bij hun in huis woont en opgenomen wordt in het huishouden, letterlijk. Vervolgens wordt er een bed aangeschaft voor 3 personen. Ja, ik ben een vrij benepen burgerman, dus ik moet daar altijd wel een beetje met slikken.
Nou ja, dat moet wel gewoon gezellig zijn.
Ja, zo is het. Ik heb ook helemaal niet de behoefte om daarop af te geven. Helemaal niet. Dat moeten ze maar vooral doen. Maar het is wel grappig. En dan weet je, ik bedoel, we hoeven het niet in een roddelsfeer te trekken. Maar je weet dat Arthur Chapin ook wel of niet een mooie verhouding heeft gehad met de bekende schrijfster Rosita Steenbeek. In ieder geval zijn die twee nog steeds heel dik bevriend.
Ja.
Nou ja, so what, hè, allemaal.
Ja, er is ook een boek gebaseerd op hun tocht naar Rome, geloof ik, hè?
Ja, De Droom van een Leeuw, nou je het zegt. Ja, ja, dat heeft hun beide belangstelling. Rosita Steenbeek is natuurlijk Italië-freak, hè. Die is doorgebroken met een boek over haar relaties met twee beroemde Italianen. Hè? De schrijver Alberto Romavia en Moravia. En de beroemde regisseur Federico Fellini.
Ja, want ze wilden allebei graag een rol in een film van Fellini, toch? En daarom gingen ze naar Italië.
Ja, ja. En dat pakte hij ook weer heel mooi aan. En hij beschrijft zichzelf in de rol. Dan noemt hij de naam Snaporas. Nou, Fellini-kenners zijn beter dan genoeg, want dat is de man die bij Fellini altijd de rol speelt van een paparazzo.
Geweldig. Kijk, ja, hij heeft ook wel humor.
Ja, in die zin heeft hij wel humor, ja. Maar ik vind hem, het is niet een uitgesproken grappige schrijver.
Hij is
wel ernstig. Maar ik denk dat hij heel goed gemutst in het leven staat. Ik weet niet of jij met humor bedoelt dat je geregeld in schaterlachen uitbarst bij het lezen van zijn boeken.
Nee, maar dat er wel woordgrapjes in zitten, ja, die je moet weten. Ja. En dat er wel, ja. Ja. Wel iets grappigs, ja, in zit.
Maar volgens mij waren wij allebei een bewonderaar, vooral van zijn doorbraakboeken.
Ja, dat is het enige boek dat ik heb gelezen, moet ik toegeven. Ja, waarom ik dan eigenlijk de andere boeken niet heb gelezen, weet ik eigenlijk niet.
Nee.
Moet ik zeggen. Ja, nee. Het was niet dat ik nou De Zwarte met Witte Hart slecht vond. Nee. Ik vond het een hartstikke goed boek. En dan vervolgens heeft hij me als schrijver blijkbaar niet genoeg gegrepen om het eruit te pikken in het grote aanbod van andere boeken.
Ja, nou, daar komt het natuurlijk ook vaak op neer. Maar het is wel grappig, hè, want ik vond het ook een prachtig boek. Ik was er echt door geroerd. Die twee prinsjes die zo'n verschrikkelijk leven tegemoet gaan. En nou, dat hele verhaal, Nederland, Ghana, de kolonialiteit. Hij komt er ook nog uitgebreid op terug in die dagboeken van hem, zoals dat gaat met wonderen. Want het heeft echt nog een nawerking gehad. Hè? Dat hij na het verschijnen van het boek wordt hij ook uitgenodigd in Ghana. En, nou, dan gaat hij met de minister van ontwikkelingssamenwerking naartoe. Dat beschrijft hij allemaal. Dat is wel heel erg leuk om te lezen. Mm. Ik heb daarna ook geen roman meer van hem gelezen. Terwijl de onderwerpen, Schitterend Gebrek, speelt in Rome. De Overgave speelt in het Wilde Westen van Amerika. Vaslav, nou, daar weet hij alles van, want hij is zelf danser geweest. Het gaat over de Nijinsky. Nou, dat zijn prachtige onderwerpen. En toch, ik heb het niet gedaan.
En toch niet, nee. Hij wordt wel eens omschreven als een beetje een kitscherige schrijver. Waar denk je dat dat vandaan komt?
Ik denk omdat hij dingen durft te schrijven zoals dit bijvoorbeeld. Ik ben er zelf niet zo kapot van, maar daarom lees ik het ook voor. En heb een zwakkere lief, al was het maar omdat je je in hem herkent. Zo win je op twee fronten. Niet alleen maakt de liefde je sterker, maar ook neemt ze bij de ander de reden weg zich onzeker en zwak te voelen.
Ja, het is inderdaad een beetje pompeus.
Ja, ja.
Ja. Dus, maar over het algemeen vond ik in ieder geval het boek dat ik van hem gelezen heb heel fijn lezen.
Nou, hij heeft het vermogen om een verhaal werkelijk heel pakkend weer te geven. En ik denk dat we onszelf tekort hebben gedaan door die andere boeken niet te lezen. Misschien moeten we dat eerlijk zijn om toe te geven.
Precies. Nou ja, dan denk ik dat toch een schitterend gebrek met mij mee op vakantie gaat. Ja,
dat lijkt me een mooi voornemen.
Nou, en daarmee zit het er alweer op. Dus dank je wel, Leo Willemsen.
Dankjewel.
Voor deze uitzending waarin we het leven en werk van Arthur Chapin hebben besproken. Volgende week dan gaan we door met de volgende letter, met de letter K. Zullen we dan Herman Koch eens doen?
Laten we het zwembad met het diner eens helemaal doornemen.
Oké, doen we dat. Nou, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.